Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Teuntje.
Oh, god. Oh, jee. Ja, Gijs.
Ben je er wel?
Ja, oh, ja, ik was er fysiek wel, maar ik was er niet bij.
Ja, je kwam helemaal uitzinnig hier binnen, omdat er zo'n leuke aflevering van Studio Voetbal was.
Oh,
hè, gisteren.
Dat was echt, ja.
Ja, je was helemaal gek van vreugde bijna.
Dit was echt zo heerlijk. Ja, Rafael van der Vaart, dit is grappig. Ja, ik ben dol op Rafael van der Vaart.
Ja.
Jij ook?
Ja, zeker.
Ja. Die ging dus zeggen over de keeper Jasper Cillis. Ik noem hem altijd Jesper, maar hij natuurlijk Jasper.
Ja.
Ja, van ja... Kijk, hij moet dus analyses geven hè, over het voetbal, weet ik wat. Maar dan zegt hij gewoon... Ja, ik vind die Jasper Cillissen vind ik gewoon een beetje een naar mannetje.
Ja. En dan is jouw dag gewoon weer gemaakt. Als Rafael van der Vaart had gezegd.
En toen zei Sjoerd van Ramshorst eerst... Is er ook in de persoonlijke sfeer wat gebeurd? Ja, dat ook.
Ja,
en
ze hebben ruzie gehad.
Ze hebben ruzie. Toen vroeg van Ramshorst niet... Waarom?
Oh ja, dat zou mij ook kunnen overkomen.
Echt waar?
Ja, dat je gewoon uit pure cringeheid van de situatie...
Oh, maar dat,
gewoon
dat,
vergeet
dat
om de handvraag
in.
Te stellen. Ja.
Ja,
daarom mag jij de hele tijd wethouders interviewen en ik niet.
Ja, het was heer... Nou, vaak is het echt een beetje een slaapverwekkend programma... dat ik toch altijd moet kijken.
Ja.
Maar nu het knetterde, het spetterde, het was...
Dus je bent helemaal up en happy.
Up en happy.
Nou, dat is fijn dat we up en happy aan deze aflevering beginnen.
Ja, want...
Hebben we ook wel nodig, want mijn moeder... Zullen we moeten missen vandaag. Maar we gaan het wel even over haar wezen hebben met elkaar.
Het wezen van jouw moeder.
Het wezen van mijn moeder. We hebben een enerverende week gehad, allebei.
Ja.
Waarbij ik veel gedachten heb over mijn jeugdidool. En jij eigenlijk heel veel gedachten over iemand waar we toch al heel veel gedachten over hebben.
Ja.
Mag, heel spannend. Nou, geef ze een cliffhangertje.
Hij... zijn voornaam is Ari.
Oké. En zijn achternaam is Boomsma.
Ja.
Nou ja, en...
Ja.
Ja, inclusiviteit.
Zijn wij inclusief?
Het thema van dit moment.
Zijn wij inclusief genoeg?
Ja.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast awardwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Teun?
Ja?
Even kutte crap.
Ja, dat vind ik ook wel goed, want er is veel crap in de wereld, maar laten we die nou eens kutten.
Ja, eventjes. Ja. Vorige week had je het over je najaarsdip.
Ja, klopt.
Je bleek toch geen herfstmens te zijn.
Ja, dat was wel even een hard gelach.
En nu heb ik een spannende cliffhanger die jou bovendien enorm kan helpen. Wat is de beste remedie tegen de najaarsdip of winterdip?
Ja, ik weet het ook.
Nee,
het, Gijs.
Ja, maar het is een cliffhanger.
Met een cliffhanger mag je in ieder geval niet het antwoord geven.
Dat is het wezen van een cliffhanger. Ja, ik kan zo merken dat jij niet bij de scriptfabriek van Rogier Proper hebt gewerkt.
Nee, en jij,
zoals ik jarenlang.
En jij hebt natuurlijk film- en televisiewetenschappen gestudeerd.
Ik heb film- en televisiewetenschappen. En ik was een van de dragende krachten van de scriptfabriek van Rogier Proper. Ik heb vele seizoenen van Goede Tijden, Slechte Tijden geschreven. Wally,
in godsnaam.
Ja, Wally heeft haar blafje ontdekt. En ze wil dat de hele tijd heel graag... Ja,
dat is ook het leven van Teun en Gijs.
Dat is ook het leven van Teun en Gijs, dat ze een hondje hebben.
Ja.
En,
maar jij was dus van Rogier Proper en hoe heette die mevrouw ook alweer? Hij deed toch samen met hem... Marleen Gorris of zo?
Ja, zeg Marleen. Het was niet Marleen Gorris, maar zeg Marleen Gorris.
Ja.
Ja.
Of was het... Ja, nee, ja, er was iemand... Maar goed, iemand die daar was jij dus een soort...
Ik was een van de belangrijkste... arbeiders, slaven in de scriptfabriek.
Ja.
Ik schreef vele, vele seizoenen...
En had elke aflevering een cliffhanger?
Ja.
Ja?
Ja, als je met, bij Rogier kwam met een script zonder cliffhanger, nou, dan kon je onmiddellijk weer terug. Ach, en dat wist je. Op een gegeven moment ben je zo geconditioneerd. Ja. Ik kan dit script niet aan hem voorleggen. Wat je schreef dan in 3 kwartier schreef dan een nieuwe aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden.
Ja.
En bijna real-time schreef ik. Het is eigenlijk net zoiets als podcast. Je moet gewoon real-time zo'n script schrijven.
Ja, zie je, nou, daarom kan je dit zo goed.
En dan kwam ik bij hem met dat script. En dan wist ik... Dan,
op ging hij meteen naar de laatste bladzijde?
Nee, hij leest dat heel snel. Ja? Dus in 5-6 minuten bladert hij door zo'n script heen. En dan zag je ook die rode wangetjes. Zag je helemaal opgroeien van waar is wat zal de cliffhanger zijn? Ja, en als er dan geen cliffhanger zijn.
Jaap Knasterhuis viool.
Ja, dan begon het te bulderen en te donderen.
Was er geen veilige werksfeer?
In die tijd maalde je daar niet over.
Nee.
In die tijd was er één
ding. Ben jij zo iemand die zegt, je moet in de tijd zien?
Ik geloof toch... Ja,
ja.
Die veilige werksfeer, Teun.
Ja.
Maar in die tijd, ja. En ik zie het in die tijd... want ik kan het niet anders dan in die tijd, want ik leefde in die tijd.
Ja, maar nu leef je nu, hè? Je kan toch ook met de blik van nu... Want dat is eigenlijk...
Met de blik van nu zou ik zeggen, was niet zo'n veilige werksfeer. Want als Rogier in zijn script geen cliffhanger kreeg... Ja, dan was je weekend. Dan ging je een heel moeilijk weekend tegemoet.
Maar
dan bleef het ook bellen, hè, de hele tijd.
Dat overkomt je toch maar 1 keer?
Dat overkomt je 1 keer, soms 2 keer.
Ja.
Je bent in elk geval geen ezel, zijn mijn ex-vrouw altijd.
Ja.
Als je 2 keer een hele domme, dezelfde hele domme fout maakte.
Ja.
Maar dan is dat eruit geslagen, niet letterlijk. Maar wel figuurlijk eruit geslagen.
Ja,
ja.
Dus je kan ook zeggen van, nou weet je wat, we hebben een hele veilige werksfeer en we gaan het elke keer weer bediscussiëren en van waarom nou dit niet en waarom dat niet.
Ja.
Maar dan kan het best zijn dat je na 10 keer nog geen cliffhanger erin hebt.
Precies.
Dus eigenlijk is het ook een beetje een pleidooi voor de onveilige werksfeer.
Ja, ik geloof eigenlijk niet in een... Zoals jij gaat voor een persvrije wereld. Je streeft naar een persvrije wereld. Ja. Geloof ik ook niet in.
Nee.
Ik geloof ook niet in een wereld waarin elke werksfeer veilig is. En ik vraag me ook wel af...
Iets waar je ook kan streven, Gijs.
Ja, tuurlijk. Ja. Streven is prima.
Ja.
Maar denk je dat het de zaak altijd ten goede komt? Een totaal veilige werksfeer? Denk je dat de iPhone was uitgevonden in een veilige werksfeer? Even eerlijk, hè? Even pistool op de borst.
Nou, Gijs, thuis heb ik 2 kaarsen staan. Achter die kaarsen heb ik een lijstje. En in dat lijstje is een prachtige zwart-wit foto. Maar die man was eigenlijk ook altijd zwart-wit, strappige. Van Steve Jobs.
Ja.
En elke ochtend gaan wij met de knietjes op de koude vloer. En dan zeggen we, oh, meneer Jobs, hartelijk dank voor alles wat u ons heeft gebracht.
Ja.
Dus ik kan me niet voorstellen dat zo'n heilige, zo'n grootheid als Steve Jobs...
Ja.
Dat die
een onveilige werksfeer heeft gecreëerd?
Ik kan me niks bij voorstellen. Nee.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat de iPhone was uitgevonden in een veilige werksfeer. En misschien hadden we wel een veel betere wereld gehad als de iPhone niet was uitgevonden.
Ja.
Ik vervloek de iPhone heel vaak.
Ja.
We zijn natuurlijk eigenlijk allemaal een soort slaaf van onze iPhone.
Slaafgemaakte
van de iPhone geworden.
Ja.
Dus ik zeg niet dat die veilige werksfeer de wereld nou zoveel beter heeft gemaakt. Hij heeft wel iets gemaakt. Het is wel een grote technologische ontwikkeling geweest.
Ja.
Ja. En
Wil je er nog even over doorgaan over die iPhone? Want ik ben het met je eens. Eigenlijk, hoewel wij dus Steve Jobs aanbidden.
Ja.
Maar dat is ook echt iets dat mij thuis wordt opgedrongen door vrouwen en kinderen.
Ja.
Dus we hebben een echt duidelijk matriarchaat gehad bij ons thuis.
Ja.
Ook om met de tijden mee te gaan. Maar ik denk toch dat de wereld er zonder die telefoons... beter af.
Zeker,
ja.
Zeker.
Eigenlijk was op een gegeven moment was er een moment... had je wel een mobiele telefoon.
Ja.
En je had, daar kon je mee sms'en.
Ja.
En je had de TomTom.
Ja.
Want dat is natuurlijk...
En dat moment hadden ze moeten fixeren.
Fixeren.
Ja, dat, fixeren, ja.
Dat was perfect.
Ja, dat was perfect. Ja,
want
dat
je niet kaart meer... lezen, dat... Oh, ik,
nee, het idee dat je nog een kaart zou moeten lezen... en daar ruzies over zou moeten maken.
Weet je, dat is namelijk ook een heel vervelende ruzie... met mensen die altijd dus... die zich altijd goed kunnen oriënteren. Die weten waar ze zijn.
Ja.
En die gaan dan zeggen, ja, maar sinds die iPhone er is en of zo, weet niemand meer waar die is. Terwijl,
nee.
Ja, wij, weet je wel, Gijs, in de Teun Gijs Express.
Ja,
toen wij dus
onze autootje, of mijn autootje, waarin we door het land reden om mensen te interviewen.
Ja, en jij reed en ik moest dan...
Met zo'n stratenboek, met dat Shell stratenboek.
Ja, nou...
Dramatisch.
Dat werd nooit...
Nee, maar dit is gewoon een heel groot probleem dat ons uit handen is genomen door de TomTom aanvankelijk.
Ja.
Maar inderdaad, dat was eigenlijk het moment. Je bent bereikbaar.
Ja.
Je kan elkaar een tekstbericht sturen. Je kan de weg vinden. Toen had het moeten stoppen.
Ja.
Ja, en dankzij die onveilige werksfeer van Steve Jobs...
Is het
alsmaar doorgegaan.
Ja.
En zitten we nu met de gebakken peren.
Het is ook zo geëist. Die technologie, je kan niet op een gegeven moment zeggen van... nou, hier, dat fixeren, dat is eigenlijk in de geschiedenis nog nooit gelukt. Dat
zeggen, nee, het is ook wel moeilijk om op het moment zelf te weten... van nu zijn we op het beste punt.
Ja.
En vanaf hier gaat het bergafwaarts. Ja, jij bent
het leven zelf.
Ja, maar jij bent er wel vrij... Ik weet niet per se of je er goed in, maar je bent er wel alert op. Want we waren laatst ook hier bij dit bedrijf.
Ja.
En toen was het... misschien heb ik dit verhaal verteld, maar het was een soort lekker busy. Er waren allemaal leuke mensen hier aan het werk. We maakten een paar podcastjes. Ja. Er werd geld verdiend, maar het was allemaal nog niet problematisch. En toen zei je, nu is het op zijn leukst en nu zal het niet meer leuker worden.
Ja,
ja.
Waarmee ik wel een beetje...
Doem erover heb afgeroepen.
Ja,
ja. Ja, maar misschien toch ook is het ook wel goed om je dat soms te realiseren van... oh ja, vooruit is niet altijd beter.
En... op het moment dat je dus het succes hebt en dat echt leuk is... vier het op dat moment ook.
Verdomme,
want over een jaar of over een paar jaar is het weer voorbij. En dan denk je van, ja, ik heb er nooit eigenlijk echt van genoten.
Precies, dus geniet er echt van.
Ja.
En laten we de onveilige werksfeer...
Ja, het is niet... Ik vind dus dat wij van... Nou, ik denk wel ook van meer van dit. Want als er iemand...
Of is het heel, heel boomerachtig van mij gedacht?
Ja, sowieso.
Ja, maar ook moet ik anders denken dan boomerachtig? Ja. Dus het is boomerachtig van mij gedacht dat ik zeg van... want zoiets kan alleen in een onveilige werksfeer gemaakt worden, zo'n iPhone.
Nou ja, ik denk... we kunnen in ieder geval constateren dat tot nu toe... want alles wat tot nu toe gemaakt is, is gemaakt in onveilige werksferen.
Ja.
Door witte mannen.
Ja.
Nou, dat was tot nu toe zo. Dus tot nu toe is er gewerkt in een onveilige werksfeer. Dat was en succesvol en heeft de wereld verpest met iPhones en wapens.
Ja.
En drugs.
Ja. Dus nu zouden we kunnen gaan voor een wereld met een veilige werksfeer en een oog voor duurzaamheid.
Ja.
En als dat nou de standaard wordt, als dat nou de regel wordt, dan zou je zien dat daar ook een heleboel in ontwikkeld kan worden.
Zou je zien. En je zou ook zien, Gijs.
Ja, Teun.
Denk ik dat we kunnen natuurlijk wel allemaal een soort mal creëren van, nou ja, een soort animal farm, hè, eigenlijk. Van nu zijn all equal en dan gaan er toch altijd weer mensen zeggen van ja, maar some animals are more equal dan others. En dan gaat er toch weer wat onveiligheid en ongelijkheid insluipen.
Ja?
Ja.
Dus?
Nou, het is een mooi streven.
Ja.
En ik streef ook naar een pestvrije wereld.
Maar ik denk dat het helaas ook des mensen is.
Ja.
Ja, maar ja, goed, dan moet je toch kijken. God, we zijn in deze podcast ineens de wereld aan het veranderen.
Ja.
We zijn eigenlijk een blauwdruk voor een nieuwe wereld aan het ontwikkelen.
En zeg jij dan een beetje zoals...
Heer Duk ook zegt.
Nee, Karl Marx.
Karl Marx, ja en de Dalai Lama.
Ja, die zegt dan van historiker haben bis jetzt die Welt interpretiert.
Ja.
Aber jetzt kommt es darauf an, sie zu ändern.
Ja.
Zeg jij dat dan?
Vielleicht. Jein.
Ja.
Ändern,
ja.
Das ist immer gut.
Ja.
Das zu willen.
Ja, maar je spreekt gewoon beter, dankzij mij natuurlijk ook, dan Louis van Gaal.
Ja, sicher, dat denk ik ook.
Ja.
Aber es ist nicht immer möglich, der Welt zu ändern. Und dann soll man sagen, es ist nicht gelingen.
Gelungen.
Gelungen.
Ja.
Aber wir haben es versucht.
Tja, schitter. Wauw, ja, ik had toch ook een beetje het idee opeens alsof jij niet weer tegenover een soort leraar, of in ieder geval je bijlesleraar even... aan het praten.
Ja, jeetje. Ja. Wat een aflevering is dit.
Waanzin, en we alles zijn nog niet eens aan hoe was je
werk. We hebben al een blauwdruk voor een nieuwe wereld.
Ja.
We hebben de hele kwestie van de onveilige werkomgeving.
Ik
hebben
zeg,
we
Rutger op een Bergman, hele, eat your heart
hele interessante manier op de kaart gezet.
Heel interessant.
Heel interessant. We hebben een cliffhanger gehad al.
Ja.
Wat de beste remedie is tegen herfst. Ja, niet zeggen.
Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen van, weet je wat? Ik zet het nu heel even op pauze. Ik ga hier gewoon even een uurtje op kouwen.
Ja.
En dan zet ik het weer aan. Want zo'n informatiedichtheid, zo'n denkdichtheid. Ja, waar hoor je dat nog in een podcast, Gijs?
Ja, het is trouwens over onveilige werksfeer gesproken. Ja. Het, dat nieuws over Ariep en Vera Bergkamp. Dat is eigenlijk, als je podcastmaker bent, loop je de hele tijd achter de feiten aan. Dit is wel waar de beperkingen van de podcast zich tonen. Want je bent iets aan het opnemen en het is altijd een paar uur later dat het online is.
Ja.
En je loopt de hele tijd achter de feiten aan.
Maar ik kan er
want
wel
de dames houden nooit eens even op met hun ontwikkelingen.
Nee, nou is het wel zo, Gijs. We weten dus niet hoe dit zich verder ontwikkelt. We kunnen wel zeggen dat misschien... Kijk... Het grappige is dus, Ariep werd dus beschuldigd van onveilige werksfeer.
Onveilige werk.
Ja, maar omdat iedereen haar zo'n goede kamervoorzitter vond en ook sympathiek, vertroebelde dat ook een beetje het beeld over de hele onveilige werksfeer situatie.
Dat is denk ik heel vaak het probleem. Nu denk ik dus ook aan Steve Jobs.
Ja.
Door mensen die een onveilige werksfeer creëren.
Ja.
Zullen denk ik vaak wel heel goed zijn in resultaat behalen.
En gaan we dit dan straks... Ik heb begrepen dat er al maanden een soort artikel over Matthijs van Nieuwkerk over de markt hangt.
Ja, dat is een publiek geheim.
Het is een publiek geheim. Denk je dat we dat dan ook weer gaan zien?
Ja, dat is natuurlijk hetzelfde verhaal. Ik bedoel, er zal ongetwijfeld, als ze al maanden aan het artikel bezig zijn...
Ja.
Zal er ongetwijfeld ook heus wel wat onveilige werksfeer uit naar voren komen.
Ja.
Maar ja... Ook daar is er wel geleverd.
Ja.
Ja, dus dat is ook dat is sowieso vertroebelend. En hoe moet je dat dan beoordelen en duiden, Tuin?
Zo ingewikkeld.
Zo ingewikkeld.
Tuin en Gijs.
Gijs.
Tuin.
Hoe was je week?
Nou, ik was naar de film over David Bowie.
Ja.
Ik zat naast een dame die mij vroeg... ga je dit bespreken in je podcast?
En?
Ik was er zo over in verwarring... over die vraag dat ik bijvoorbeeld niet vroeg... in welke podcast. En ik heb natuurlijk vele podcasts... waarin ik dit zou kunnen bespreken.
Ik vind het fijn, Gijs... dat je voor deze podcast hebt gekozen.
Ja, ik kies voor deze podcast. Ja. Dat is ook een compliment wat ik aan jou maak bij deze.
Ja, dank je. Ja.
En het is natuurlijk ook een snelle inschatting... dat je denkt, naar welke podcast luistert deze vrouw?
Ja.
Ja. En blijkbaar heb ik onmiddellijk de inschatting gemaakt... dat deze podcast...
Maar misschien hoort ze dit dus helemaal niet.
Misschien niet. Misschien wel. Misschien luistert ze helemaal niet elke aflevering. Misschien wist ze alleen maar dat ik podcast maak... en luistert ze überhaupt niet.
Madeleine, als je luistert, fijn.
Ja, fijn. Welkom.
Ja.
En zij zegt, dus ga je dit nu bespreken in de podcast? Ik was in verwarring en heb toen meteen zeker gezegd.
Oh, dus je zat vast?
Ja, het gekke is dat ik toen de hele tijd tijdens die film dacht... Kijk. Eigenlijk heb ik nu een soort verplichting... Ja. Hè?
En aan Madeleine.
Aan Madeleine of aan het universum of aan hoe het gelopen is. Om dit nu te bespreken, terwijl ik eigenlijk
er niks over
een film bespreek. Nou, ik blijk er toch wat over te zeggen te hebben. Ten eerste gaf ik mezelf, en dat vind ik een beetje triest, tijdens die film de hele tijd kudo's over het feit, over de jeugdidolen die ik heb gekozen.
Ja.
Ik moet zo maar zeggen, rond mijn 11e denk ik, een soort... geobsedeerd geraakt door David Bowie. Enkel en alleen door de videoclip van Dancing in the Street... waar hij met Mick Jagger optrad... en ik door zijn hele wezen betoverd werd.
Ja.
En hij heeft ook een betoverend wezen. En in diezelfde tijd ben ik totaal gevallen... op een andere manier, maar voor de muziek... en de persoonlijkheid van Prince. En ik vind nu met terugwerkende kracht... denk ik van, god, dat zijn toch wel echt... klasse-idolen die ik heb gekozen. Dus daar zit ik mezelf dan het schouderklopjes voor te geven. Tegelijkertijd zie ik dan die hele documentaire. Wat grappig is, want het is... Je zou het als een biografische film kunnen zien. Tegelijkertijd is het een soort intuïtieve collage van beelden... waarvan ik dan denk, eigenlijk doet dit een leven veel meer recht... dan een soort lineair verteld verhaal... zoals het in het Uur van de Wolf altijd is.
Jij pleit voor meer intuïtieve collages.
Ik blijk een echt intuïtieve collageman te zijn.
Ja.
Nee, maar in Uur van de Wolf is het altijd zo... dan zegt de voice-over zo... Bowie zat in een diepe crisis... maar op dat moment verhuisde hij naar Berlijn.
Ja.
Hij vond weer de muziek die nodig was... om bij de critici en het publiek in de smaak te vallen... en scoorde ze, weet ik veel. Dan gaan ze zo vertellen alsof dat een soort uitgewerkt plan is geweest of zo. Terwijl dat is alleen maar met terugwerkende kracht een uitgewerkt
dit
plan.
Dit sluit wel aan bij mijn... terwijl ik er dus vroeger heel erg tegen was... maar bij mijn recente liefde voor Murakami.
Ja, waarin alles een soort...
Ja, en er gebeuren dingen die je niet begrijpt.
Precies, ze vallen voortdurend mussen van het dak die er eigenlijk helemaal
niet... Dus juist dat hele adagium was dat Hermans van... als er een mus van het dak valt, dan moet dat een betekenis hebben in het verhaal. Nee.
Nee. En ook het adagium van het uur van de wolf. Van je vertelt een verhaal eigenlijk van nummer 1 hit naar nummer 1 hit.
Is dat adagium van
het uur
van de wolf?
Ja, dat is het adagium van het uur van de wolf. En tussendoor zijn er pieken en dalen.
Ja.
Dat klopt eigenlijk niet. Het is gewoon meer gewoon, ja, dan gebeurt dit en dan gebeurt dat. En
ja.
Ja, echte logica is er niet. Maar het is toch, het is toch
wel, Gijs, ik vind dus
een leven.
Ik vind toch ook, ik kan toch ook genieten van zo'n Uur van de Wolf documentaire.
Heel erg. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort...
kinderversie.
Ja, of soort, het is een soort comfortabel, want dat is, ik bedoel, ik snap ook dat jij ervan kan, want het pretendeert ook dat er logica is. En aangezien jij iemand bent die altijd naar de oplossing zoekt.
Ja, hoewel ik tegelijkertijd weet dat dat echt niet zo is, zeker niet bij leven.
Nee, maar goed, als het dan zo terugkijkend zo wordt verteld, dan is het toch dat je denkt van, oh ja, zo gaat dat dus.
Ja.
Je worstelt en dan scoor je een nummer 1 hit en dan ben je weer gelukkig.
Ja, iemand deed een deur open of dicht.
Niet, dit moet echt ophouden.
Ja, als er dus ergens een deur dicht gaat, gaat er een andere open.
Ja,
ja, nee, dat klopt. Maar dat vind ik ook het fijnst juist eigenlijk bij mensen die ik niet zo goed ken.
Ja, precies. Bij UB40.
Dan denk ik van, oh, nu wordt het gewoon even uitgelegd.
Nu wordt het even uitgelegd. Nou, dat dacht ik dus allemaal tijdens die film. Maar het meeste wat ik dacht is, wat maak ik toch weinig van mijn leven eigenlijk?
Ja.
Dan zie je zo'n David Bowie. Ja. En dan heeft hij weer een jurk aan. En dan heeft hij weer een fantastisch pak aan.
Ja, maar ja, oké. Okay.
En dan gaat hij weer de meest fantastische schilderijen maken. En dan is hij weer een drugsverslaafd in Los Angeles. En dan woont hij weer op een verdieping boven een auto-onderdelenzaak in Berlijn.
Maar
ondertussen maakt hij de ene fantastische plaat naar de andere. En denk ik van ja,
ja, jij
wat
maakt
20
podcasts.
Ja, 20 podcasts. Maar lieve jarenlang Gijs, dezelfde podcast.
Ik heb daar dan weer... Mijn...
Heb jij daar een probaat antwoord op,
nou,
dit probleem?
Kijk, het is natuurlijk ten eerste... Nou, kijk, als je zo in elkaar zit, had je dat ook gedaan. Dus je moet ook vrede hebben dat je dat dus niet bent.
Ja, dat nou, dat vind ik best wel lastig.
Ja.
Ja.
Maar goed, dus, nee, maar het vergt wel echt natuurlijk soort superkrachten van mensen om zo'n kunstenaar te zijn. En dan moet je dus ook wel... we moeten er ook niet aan denken om aan de drugs in... Waar was het? Waar zat hij aan?
Los Angeles. Ja.
En ik denk dus dat... Het universum dan, dit soort mensen voor ons heeft gecreëerd. Dus wij kunnen dus met die mensen meeleven. Terwijl we toch gewoon lekker op de bank of in de bioscoop kunnen zitten.
Ja, precies. Zij zijn onze sprookjes.
Ja. En ik bedoel, waarschijnlijk als je... Volgens mij was David... Ik heb gehoord van iemand die had gezien van... Ja, het was volgens mij best een ongelukkige man. Ik weet niet of dat zo is.
Nou, hij was meer een soort zoekende ziel.
Ja.
En in die film wordt dan... Dat is dan eigenlijk wel weer vrij soort... narratief, alsof je het dan bij Iman allemaal vindt. Alsof je dan een soort van thuis komt. Zijn vrouw en zijn grote liefde, denk ik.
Ja.
Dat is wel weer vrij klassiek verteld.
Ja.
Maar goed, er zal misschien ook wel weer een kern van waarheid in zitten. Maar eigenlijk zegt hij op het laatst dat hij zijn eigen leven fantastisch heeft gevonden.
Ja.
Dat hij niks uit de weg is gegaan. Dat hij alles wat op zijn pad kwam met beide armen heeft omarmd.
Ja, maar kwam het op zijn pad of hij creëerde ook dat pad natuurlijk.
Tuurlijk, hij creëerde dat pad. Nou, maar dan denk ik van, wat een pad is dat? En wat een prima, maar armzalig paadje ben ik voor mezelf creëren.
I love your paadje.
Ja?
Ja, ja. Ik wil er nog één ding... Ik heb de film niet gezien.
Ja.
Maar ik sprak iemand die de film wel had gezien.
Ja.
Onze wederzijdse vriend Rolf.
Ja.
En die zei, nou goed, het kunstenaarschap, allemaal fantastisch, mooi, het leven. Maar hij zei, ja... Hij vond eigenlijk die dingen die Bowie erover zei, vond hij allemaal vrij onzinnig. Maar het is moeilijk om te worden, omdat ik het niet heb gehoord. Maar hij zei van ja, hij had het gevoel, dit is een groot kunstenaar, maar die dat eigenlijk allemaal toch min of meer intuïtief doet. Dan gaat hij proberen daar een soort zelf, net zoals eigenlijk, Uur van de Wolf, om daar een soort rationalisatie aan te geven. Hij zei van ja, maar dat vond ik dan eigenlijk wel...
Ja, maar dat is ook wel, denk ik, omdat je als popster ook de hele tijd geïnterviewd wordt. En ja, wat ik dan ook weer heel erg vond, is dat hij ongelooflijk charmant tegen al die domme vragen bleef. Ja, en dan komt er misschien allemaal niet zo heel veel steekhoudends uit.
Ja.
Maar ik denk ook van, ja, je kan nou eenmaal niet anders dan toch proberen woorden te geven aan wat je aan het doen
maar
bent.
Maar die heb je, waarschijnlijk weet je het zelf ook niet.
Nee, is natuurlijk, ik rotzooi maar wat aan. Dat is natuurlijk de beste verklaring.
Dat zei ik dus ook van, ja, Karel Appel heeft het toch eigenlijk het beste omschrijven.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk de beste omschrijving van het kunstenaarschap wat er is.
Ja.
Alleen ja, bij sommige mensen komt er stront uit of ze maar wat aan rotzooien. En bij sommige mensen goud. Ja. En dat was bij David Bowie en Karel Appel toevallig zo.
Ja.
Dit is de stem van de elite.
Maar Teun,
ja.
Hoe was jouw week?
Nou, Gijs, het is best grappig. Want wij hebben het hier al. Er stond er al een keer het onderwerp De Klauw. Stond al, hadden we al in een soort longlist. Die dan in de restjesavond op een gegeven moment behandeld zou worden. Maar nou is het zo, Gijs. De Klauw is dus een bepaald soort.
Hand?
Ja, dus dat je niet gewoon een hand geeft. Ja. Maar je houdt je hand eigenlijk soort.
Omhoog.
Het is
alsof je elkaar de high five geeft. Ja. Maar in plaats van dat je alleen maar slaat. Klauw je dan in elkaar eigenlijk.
Precies.
En daar gaat iets heel, ja, iets broederachtigs van uit.
En ook een beetje iets macho-achtigs.
Ja, dat is ook iets waar je typisch bij zegt, hey man.
Hey man, ja, ja. Precies. En bijvoorbeeld bij BNB Vol Liefde.
Ja.
Alle mannen die dan steeds weer weggingen bij Denise. Die gaven elkaar allemaal die klauw.
Zo'n klauw, ja,
die
precies.
Waren allemaal, en dan denk je van, god, dat zijn echt goede vrienden geworden. Maar als je dan ging terugrekenen, bleek dat ze elkaar 2 dagen kenden eigenlijk.
Zeker, ja. Maar dat is natuurlijk, Denise, die vrouw met al die zwarte krullen,
ja,
hè?
Ja.
Ja, die gaat dan voor mooi door, denk ik.
Ja.
Dus het is een beetje alsof ze het allemaal tot die sirene geroepen waren. Ja,
en die mannen zijn allemaal sportschooltypes.
Ja, allemaal sportschooltypes, allemaal tegen een soort glazen muur aan waren gelopen, waardoor ze er niet bij kwamen of zo. En dat schept dan misschien toch een intense verbroedering.
Ja, ja.
Ja, behalve ik ben het aan het binge, ik ben ongeveer bij aflevering 20.
Ja, er komen hele dramatische ontwikkelingen waar ik verder niks over
zeg. Oh, leuk. Ja. Ja, zin in.
Maar, Gijs, nu is het zo dat ik sinds kort train ik in de sportschool van onze goede vriend Arie Boomsma.
Echt?
Ja.
Nou, maar dat vind ik best een bekentenis.
Nou, het wordt erger, hoor. Het wordt erger. Nee, ja, het zit.
School of wappies?
Nou, nee, het zit zo. Ik heb, zoals je weet, een personal trainer. Daar ga ik 1 keer in de week.
Ja, daar heb je problemen mee momenteel.
Nee, dat is nu weer goed.
Oké, heb je het uitgepraat?
We hebben het uitgepraat.
Want hij had tegen je gezegd dat hij eigenlijk wel van je erop rekende.
Nee, ik wil het nou, we hebben het nu uitgepraat, dus ik wil het nu niet weer daarin.
Oh, dat is jouw theorie, dat je niet oude ruzies moet gaan herkauwen.
Ja, het is nu helemaal goed tussen mij en de personal trainer.
Oké.
Okay. Ja, en
wiens naam je per ongeluk een keer genoemd, maar dat zal je niet meer doen.
Zal ik niet meer doen, nee. Die personal trainer die heeft 2 locaties. 1 in Amsterdam-Oost, dus daar ging ik natuurlijk voor. Ja. Maar ook soms helemaal in Zuid. Arie Boomsma Zuid.
Arie Boomsma Zuid, ja.
In die sportschool van Arie Boomsma.
Oh, hij had een locatie in de sportschool van
Arie
Boomsma.
Nou ja, goed, dan spreek ik dus met hem af. En dus of hij doet het in Oost of hij doet het in Zuid.
Oké.
Okay. Nou, en dan in die. En zijn oefeningen die zijn heel erg gebaseerd op wat er allemaal bij Arie Boomsma Zuid staat. En nu ben ik lid geworden ook van Arie Boomsma Oost.
Ja.
Zodat ik precies diezelfde oefeningen ook in dezelfde
omgeving. In deze veilige werkomgeving.
Ja, precies. Kan doen.
Denk je nou dat Arie Boomsma iemand is die een veilige of een onveilige werkomgeving creëert?
Ik denk dat iemand is die heel erg streeft
naar een veilige.
Naar een veilige.
Precies. En helemaal de manier van praten heeft alsof het heel veilig is.
Ja.
Maar ondertussen.
Ja, het gek is ook, denk ik, dat misschien dat je zelf denkt dat je super veilig bezig bent. En dat mensen dat toch niet als veilig ervaren.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat je zo druk bent met alles moet veilig en oké zijn.
Ja. Maar nu ging ik dus naar
Arie Oost.
Arie Oost. En wie was daar?
Arie?
Arie. En toen.
Hey man.
Ja, precies dat. En toen ging hij dus, maakte hij dus zo'n beweging van een handgeven.
Je zwaait nu je rechterarm.
Ja.
Zwaai zo langs je lichaam naar het midden.
Om een hand te geven.
Van zij, ja.
Maar het raar
het
is.
Het vuile is.
Het vuile van mijzelf, Gijs. Ja. Is, of tenminste, waarom ken ik een soort spiegelneuronen in het werk of weet ik wat. Dat ik toen automatisch, terwijl hij wilde een gewone hand geven.
Heb jij hem een klauw gegeven?
Ik ging naar de klauw.
Echt?
Ja. En dat het is echt, ik bedoel, ik weet wel dat bijvoorbeeld, ik heb nu net.
Ik snap het heel goed.
Ja?
Ja, dat is toch net zoals dat je in dat soort, met dat soort mensen, dat je inderdaad ook hey man gaat zeggen.
Ja.
En lekker bezig of zo.
Is het, natuurlijk ook, het is ook een soort sociale intelligentie. Dat je
ja, dat precies. Je dat je denkt van, oh ja, we zijn bij in een hey man omgeving.
We zijn in een klauw omgeving.
In een klauw omgeving. Ik geef gewoon ook een klauw.
Ja.
En daarmee toon ik ook aan dat ik jouw omgeving respecteer.
Precies. Alleen hij ging dus naar een gewone hand.
Ja, maar hij is misschien dezelfde sociale intelligentie. Dat hij denkt van, Teun, dat is gewoon zo'n gestudeerd Barlees mannetje, die geeft gewoon een keurige hand.
Ja, ja. Kwamen dus een beetje ongemakkelijk zo.
Dat is het ergste, hè? Dat net als je niet weet hoeveel zoenen je moet geven. Ja. Of überhaupt.
Het was wel fijn dat er even was een soort zoenloos tijdperk.
Ja, dat is voorbij.
Ja.
Ja.
Maar de 3 zoenen zijn volgens mij ook voorbij.
Want het is nu geworden 2?
Ik doe altijd 1.
1.
En dan snel.
1 op de mond.
Nee, gewoon 1. Het is 1. En hoe,
dus jullie zitten zo in die soort half klauw, halve hand situatie.
Ja, nou, en daarna.
Zou je gaan huggen?
Nee, toen deinsde ik weer terug. Het zei: train ze.
Train ze? Ja. Oké. Okay.
Ja. Want dat is wel het fijne.
Hebben jullie het niet benoemd?
Nee,
het ongemak.
Ik benoem dat dan. Want ik ten eerste.
Ben je zonde, want je denkt: moet ik in de podcast.
Ja,
en bovendien.
Ja, ik weet ook niet zeker of hij het ongemak ook heeft ervaren. Ik denk, nou.
Wow, als je in een halve hand, halve klauw situatie zit, dan kan je toch bijna het ongemak niet ervaren.
Ik denk dat misschien merkt hij wel dat het er is. Maar ik denk werkelijk dat Ari gewoon niet veel ongemak ervaart.
Nee.
Dat glijdt gewoon van hem af.
Dat hij daarom ook al die belachelijke filmpjes van zichzelf plaatst.
Maakt hem allemaal niet uit.
Nee.
Nee.
Nee. Hij omarmt het ongemak. Daar moeten we wel weer om prijzen.
Ja, ik denk dat het. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar het is waarschijnlijk niet vervelend om Arie Boomsma te zijn.
Ja, nee, dat denk ik ook niet. Je hebt van die mensen die de hele tijd blij doen en dat je eigenlijk een diepe depressie onder de oppervlakte ziet borrelen. Ja. Die zie ik bij Arie, geloof ik niet.
Ik hoor ook van mensen die er met hem hebben gewerkt, die zeggen dan altijd: zo is hij echt.
Maar dan denk ik toch misschien een fijne, veilige werkomgeving.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
Gijs, ja.
die cliffhanger hangt toch een beetje als een zwaard van Damocles boven de markt. Ik heb nu zo'n 3 uitdrukkingen in 1 gebruikt.
Cliffhanger.
Zwaard van Damocles en een zwaard van Damocles hangt helemaal niet boven de markt. Maar het hangt boven de markt. Ja, het is een zwaard van Damocles.
Het cliffhanger is toch geen uitdrukking?
Nee, maar dat neigt naar de uitdrukking. Ja. Het is toch een woord waar een hele. Gijs,
luister, we zitten nu dus in de advertentie, hè? En je zit nu heel erg. Die adverteerder wil nu ook wel dat die naam is genoemd.
Precies.
Wordt. Ja.
Het antwoord. Het probate antwoord tegen een hersendip.
Gewoon een haartje aansteken.
Nee, lekker onder de wol kruipen op een matras van Mad Sleeps.
Oh, wauw, wat goed zeg. Gijs, dat matras van Mad Sleeps, het is gek, we hebben er een tijdje niet meer over gehad, maar.
Wel veel over gedacht.
Heel veel over gedacht.
En off the record heel veel over gepraat.
Ja, off the record.
Dat gaat altijd door, hè?
Dat gaat
het
altijd.
Het gesprek over Mad Sleeps en over de koffiejongens gaat altijd door.
Precies. En Gijs, want waarom hebben we het dan eens over? Wat het fijne van dat Mad Sleeps matras is, je kunt je eigen hardheid bepalen.
Ja, precies.
En, hè?
Ja.
Gijs, je kan dus ook nog een boxspring kopen bij Mad Sleeps die elektrisch verstelbaar is.
Ja, dan kun je lekker werken in bed met je laptop op schoot. En we weten allemaal dat jouw werkplek is. Ja. Hè? En die boxspring is verkrijgbaar met verschillende soorten hoofdborden, voetborden en pootjes.
Hoofdborden en voetborden?
En pootjes. Ik vind hoofdborden en voetborden bijna als soort skateboards klinken.
Ja.
Dit is een hoofdbord, dit is een voetbord. Maar goed, dit zijn dus onderdelen van
een
bed.
En een moodboard.
En een moodboard.
Ja.
En pootjes. En natuurlijk, onzinnig om dat erbij te zeggen, maar ik doe het toch even.
Ja.
In meerdere kleuren en maten.
Ja. Logisch, dat is, hoef je niet bij te.
Tuurlijk.
Maar Gijs, als ik dan in mijn bedje lig, lekker eigen hardheid bepaald.
Ja.
En dan elektronisch verstelbaar. Eerlijk gezegd is flauw om te zeggen, maar mij maakt dan eigenlijk helemaal niet meer uit wat voor pootjes eronder zitten en wat voor kleur ze hebben.
Nee, maar dat ben jij.
Ja, maar de vrouwtjes, hè?
Precies.
Ja.
Happy wife is a happy life.
Ja.
En voor de minimalistische mensen is er ook nog het loftbed van gerecycled, gezandstraald en gepoederkoot staal.
Ik als minimalistisch mens, ik zou zo graag een loftbed hebben van gerecycled, gezandstraald en gepoederkoot staal. Daar ben ik gek op.
Gaat eindeloos mee.
Fantastisch.
Gaat eindeloos mee. Je kan zelfs een hemelbed maken van de loft.
Ja.
En hoe kan je van de loft nou een hemelbed maken?
Ja, van het loftbed, hè? Het loftbed heet de loft.
Oké. Okay.
Ja.
Geen reden meer om nog uit bed te komen. En voor je het weet, is de winter weer voorbij. Eigenlijk een soort winterslaap
met Mad Sleeps.
Mad Sleeps introduceert de winterslaap voor de mensen eigenlijk.
Oh, dat zou ideaal zijn, Gijs.
Ja. Nou, ik raad iedereen aan om naar madsleeps.com te gaan. En Mad hoeft er niet bij te zijn, ik doe toch. madsleeps.com.
Ja.
En je krijgt 10% korting op de gehele collectie.
De gehele collectie?
Ja, ik zit sterk te overwegen om de gehele collectie te kopen.
Zullen we met het bedrijf de gehele collectie kopen?
Dat we het hier gewoon helemaal vol zetten met bedden van Mad Sleeps.
Ja.
Ja, dan maken we geen podcast meer.
Nee, maar we verkopen die hele collectie met 10% korting.
Ja.
En dan verkopen we hem met 5% korting.
En dan zijn we rijk.
Dan zijn we rijk.
Zo doen we het.
Ja.
De hele collectie met de code Teun en Gijs.
Doen.
Doen. Ja, Teun, dit is het moment dat we normaal gesproken met mijn moeder bellen.
Ja.
Ik weet ook dat
het aan de lijn.
Wat? Ja, dus ik heb even een meedenken. Ik weet ook dat het het moment is waar heel veel luisteraars van onze podcast rijkhalsend naar uitkijken.
Eigenlijk zijn er ik denk als Hanneke een eigen podcast zou hebben, dan zou iedereen daarheen gaan.
Ja, dat klinkt ineens iets diep tragisch in als je dit zegt.
Ja.
Je denkt eigenlijk dat zij gewoon de raison d'être van onze podcast is.
Ja.
Nou, gelukkig wil ze helemaal geen eigen podcast.
Nee.
Dat is weer het grote voordeel.
Ja,
dus doet gewoon af en toe Monkey Talk en elke week ons.
Ik heb nog steeds dat Monkey Talk niet gehoord. Ook die eerste niet.
Nou, moet je wel doen.
Ja.
Dat is een boeiende podcast.
Heb jij het gehoord?
Ja.
Ja?
Ja.
En?
Ja, leuk.
Zit de oplossing daar? Bij die man van de Rabobank?
Wellicht.
Oké, nou ja, dan ga ik dat luisteren, Gijs.
Ja, heel goed. Teun, ze is er nu niet.
Nee.
Het is wel zo, ze is natuurlijk een tv-ster in rusten. Ja, in rusten zou ik het niet eens willen noemen.
Nee.
Maar ik vind eigenlijk op het moment dat je geen eigen tv-programma meer hebt, ben je een tv-ster in rusten.
Ja, of een tv-ster between jobs.
Of een tv, of between job and death.
Ja, nou dat
vind ik. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen: een tv-ster ben je altijd.
Ja.
Totdat het licht totdat het blauwe licht definitief uitgezet wordt.
Voor het eeuwige is verruild.
Ja, de tijdelijke programmering voor de eeuwige programmering is verruild. Ja.
De big sleep.
Ja, precies.
Ja.
Dat zou kunnen. Misschien is het omdat zij op tv nog vooral oudere mensen trok. Dat weet ik niet. Alhoewel, zodra ze op tv is, begint iedereen weer te twitteren.
Zij is zo populair.
Dat is ongelooflijk.
Ja.
En u
vind je dat eigenlijk irritant?
Nee, ik kan dat eigenlijk niet irritant vinden. Ik snap het ook.
Ja.
Het is een soort magneetwerkachtige werk die er van haar persoonlijkheid uitgaat.
Even terugkomend op dat je zei van, nou ja, als ik dan naar David Bowie kijk en dan denk van, oh...
En naar Prince.
En naar Prince van, wat ben ik saai of weet ik wat. Maar ook zeg maar, die kwaliteit van Hanneke om precies op de juiste manier toch hele filijne dingen te zeggen. En dus van haar hart geen moordkuil te maken.
Ja.
Dan denk je toch ook van, dat is kennelijk heel bijzonder. Want er zijn maar een paar mensen die dat kunnen. Maar je denkt van, waarom zit ik dan zo vast? Of waarom heb ik dat dan niet?
Ja, maar ja, hiervoor heb ik er dan misschien iets te veel van nabij meegemaakt. Om te weten dat ook allemaal maar, ja, dat we allemaal bruin poepen.
Ja, maar
snap
goed, maar Prince en David Bowie dus ook.
Ja, zeker, maar daar ben ik nou helemaal niet het kind van.
Ja.
Misschien als ik het kind van David Bowie was geweest, dat ik ook dacht, ja, iedereen is zo druk met, hij is de grote David Bowie enzovoort.
Ja.
Maar ondertussen is het gewoon boring daddy.
Ja.
Ja, die 's ochtends niet zijn bed uit kan
komen. Maar tegelijkertijd vond ik, ook als ik bij jou thuis kwam, was naast dat jij de grote attractie was Hanneke ook de grote attractie.
Ja, zeker.
Ja.
Maar ja, ik ben daarin opgegroeid vanaf dag nul in die grote attractie.
Ja,
en dat is op soms word je ook wel is het ook wel een heftige attractie om de hele tijd in te zitten.
Ja, dat snap ik.
Bedoel, de Baron is leuk, maar de Baron is een attractie in de Efteling.
Oh, ja.
Ja, maar de hele tijd in de Baron is ook best heftig.
Ja.
Maar, Teun, uiteindelijk hou je natuurlijk toch van de Baron.
Zeker.
Ik bedoel,
ik dan niet, maar wel van een ander soort baron.
De menselijke variant van de baron.
Maar Gijs, is het nou echt zo dat de menselijke variant van de baron nu niet aan de telefoon komt?
Ja, nee, dat is het hele punt.
Ja.
Ze is geloof ik aan het schnabbelen. Of
wat?
Ze heeft een congres. Of ze moet weer 1000 rechters leren interviewen.
Kijk, en dat is
of
dus
weet
ook
ik
zo,
veel
kijk,
wat.
Dat is dus ook zoiets van, stel nou dat je de baron een eigen podcast zou geven. Ja, je kan er gewoon niet op bouwen, weet je wel. Dan is het van, ja, deze week ben ik aan het schnabbelen. Gaat niet door.
Huh? Ja, maar we kunnen redelijk op haar bouwen,
ja,
toch? We kunnen redelijk op haar bouwen.
Of ze zegt...
En ik moet ook zeggen, ze meldde me dit gisteren van... Ja. Ik kan niet bouwen. En dat zei ze wel met berouw in haar stem.
Oh, oké.
Ja,
dat
moet ik wel heel eventjes...
Luister, lieve Hanneke, ik vind het ontzettend jammer dat je niet aan de telefoon kan komen vandaag. Ik denk dat onze luisteraars er ook mee zitten, maar... In ieder geval, kijk, een paar weken geleden had ze gezegd van... ja, misschien stop ik er ook mee.
Ja.
Dat is er hier... Dit is dit
nee,
niet, hè?
Nee, want ze doet ook veel haar portefeuille op tafel gooien.
Ja, dat doet ze veel.
Ja, maar dat heeft ze niet gedaan. En dat is dit ook niet.
Dit is niet
een manier om er vanaf te komen.
Nee.
Denk ik.
Ja.
Zeg ik even tegen de luisteraars, ter geruststelling.
Ja.
Nou, heftige shit, het, hè?
Heftige shit. Teun en Gijs vertellen alles.
Teun,
Gijs.
Een heet hangijzer.
Ja, want
naast de veilige werksfeer.
Ja. willen we ook inclusief zijn.
Ja.
En nou is er, ik weet niet of je dat ook mee hebt gekregen op Twitter, maar ja. We hebben dus...
Creëer jij eigenlijk een veilige werksfeer?
Ik?
Ja. Durf je met je hand op je hart te zeggen dat je een veilige werksfeer
creëert? Nee, durf ik niet. Nee. Het zou kunnen dat ik af en toe wel even uit mijn slof schiet.
Ja?
Ja.
En is dat dan al onveilig? Want ik bedoel, ook weer niks menselijks is je vreemd.
Ja, maar
natuurlijk.
Ja, dat is dus dat spanningsveld.
Dat is dat slappe koord.
Ja, een slappe koord.
En die dunne lijn.
Ja, dus, ja.
En dat spanningsveld.
Ik ben gewoon heel erg bang dat als ik nu zeg, ja, ik creëer een veilige werksfeer, dat er dan opeens allemaal klachten, anonieme klachten op tafel komen van, nou, Teun, helemaal niet.
Hoor eens even. We waren hier in Dronten en we gingen die wethouder interviewen.
Precies.
Nou.
Dus, ja, was totaal niet veilig. Dus ik ben daar steek mijn hand niet voor in het vuur. Ik streef er wel naar. En als een keer niet veilig geweest, dan bied ik ook mijn excuses aan.
Ja, en wat is eigenlijk als er dan zo'n onveilige werksfeer is? Hè? Dit is eigenlijk nu voor al die mensen die onder jouw onveilige werksfeer lijden, maar eigenlijk voor alle mensen.
Misschien ook onder die van jou?
Zeker.
Ja.
Natuurlijk, als die onveilige werksfeer er is, is dat bij uitstek niet het moment om de onveilige werksfeer aan te kaarten. Want dan ontploft de onveilige werksfeer helemaal. De onveilige werksfeer kennende.
Ja. Ik kan ook zeggen dat iemand dan zegt van ja, ik of iemand of even later, misschien een uurtje later, vond dat niet zo prettig.
Ja, ik voelde me toen niet veilig.
Ja.
Ja.
Nou, dan kan je dat, dan denk je van, oh ja.
Kan je het er even over hebben.
Misschien even niet goed gedaan. Ja. Maar nu over de inclusiviteit.
Ja, want het andere heette hangijzer is de inclusiviteit.
Ja, want we hebben dus een vacature uitgedaan, Gijs.
Mm-hmm.
We zoeken
een stagiair.
Een stagiair.
En een sponsor, managing.
Hoe heet dat nu tegenwoordig? Een relatie.
Management, sponsor, relatie, therapeut.
Ja, iemand die dus de relatie onderhoudt met onze sponsors.
Ja. En nieuwe relaties zoekt.
En nieuwe relaties zoekt, ja. En toen stond daar in die vacature, Gijs, HBO of hoe heet het? Wetenschappelijk, universitair. Ja. HBO of universitair niveau. En toen was er iemand die zei van, waarom nou, die op Twitter, waarom HBO of universitair niveau?
Sorry, ik neem een hap van stroom, maar nu spuug ik meteen weer uit.
Ik zei toch, die is niet zo lekker.
Hij is heel oud of zo.
Ja, maar taai.
Hij is super taai, maar dat vind ik in principe lekker. Maar daarna komt die muffe smaak.
Het zit een raar smaak, ja.
Ja, heel raar smaak, ja.
Het was een heel raar gezicht. Ja, echt
ja, maar ik vind het ook echt heel goor.
Ik heb het opgegeten. Daar heb ik nu ook spijt van.
Ik hoop dat je gezond blijft, hè.
Ja.
Maar goed, HBO of universitair.
Ja, en toen had iemand dus getwitterd van, nou, wat raar, HBO of universitair. Dat is helemaal niet inclusief. En daar wilde ik het even met jou over hebben.
Ja.
Want ik dacht, ja, maar... En misschien is het ook weer heel boomerachtig voor mij. Kijk, je vraagt om een bepaald... Het is nu net alsof het... alsof opleidingen er niet toe doen. En alsof het eigenlijk ook gewoon... Ja, je doet toch ook opleidingen omdat je dan bepaalde banen kunt krijgen?
Ja.
Is dat ouderwets gedacht? En dus waarom is het dan... En in principe zou iedereen die opleiding kunnen volgen?
Dit is natuurlijk een hele lastige spagaat.
Ja.
Want het is natuurlijk niet zo dat per definitie alle goede mensen zo'n opleiding hebben gehad.
Nee.
Ik ben bijvoorbeeld zelf nog universitair, nog HBO geschoold.
Ja.
Nou, ik zou ook heel ongeschikt zijn
voor
de functie van sponsor managing, relatieonderhouder.
Ja.
Dat geef ik toe. Maar goed, ik denk dat er een hoop andere functies zijn waar ik heus wel geschikt voor zou zijn.
Ja.
Die van stagiair bijvoorbeeld. Dus ja, het is, je zou kunnen zeggen dat je jezelf in de vingers snijdt door zo'n...
Maar vind jij het niet inclusief om dat te vragen? Want dat vind ik dan weer wel een soort ander uiterste. Je zegt van, nou goed, eigenlijk zeg je van nou, een soort academisch denkniveau. Ik weet niet precies wat de formulering is.
Ja.
En dan kan je zeggen van, nou, ik ben weliswaar niet academisch geschoold, maar ik heb wel een academisch denkniveau.
Ja.
Ik weet niet of we het zo hebben geformuleerd, want dan zouden we dat misschien, had dat beter kunnen zijn.
Was dat beter geweest?
Maar waar ik het dan over heb, is dat, je mag ook niet meer zeggen hoger opgeleid. Hè?
Nee.
Je moet dan zeggen, dus
wetenschappelijk opgeleid.
Je hebt praktisch opgeleid of ik weet niet eens hoe dat heet.
Ja.
Rationeel opgeleid.
Ja. Het lastige van al deze woorden dingen is natuurlijk een kwestie die al heel vaak besproken is. Ja. Dat je dan oeverloos die woorden kan gaan veranderen.
Ja, dus bejaarde heet dan 65 plus en dan heet je dit.
En allochtoon heet immigrant.
Ja,
of weet ik
maar
veel
het
wat,
steeds over diezelfde mensen. En dat gebeurt vooral bij dingen waar kennelijk mensen zich onbehagelijk bij
voelen. Ja, precies. En die onbehagelijkheid wordt dan gewoon naar het volgende woord doorgeschoven.
Ja, totdat we het weer doorhebben wat het eigenlijk echt betekent. Oh ja, dat zijn die mensen. Die vinden het eigenlijk niet fijn. En we denken er weer een nieuwe term voor.
Precies.
Ja.
Ja, maar jij wil eigenlijk weten, zijn we nou eigenlijk op de inclusiviteitsindex gedaald nu we dit hebben gevraagd.
Ja.
Wil je dat van mij weten?
Ja, ik wil het nu van jou weten, ja. Vind je het eigenlijk ook schandelijk dat we dat zo hebben
geformuleerd? Kijk, eigenlijk vind ik het niet schandelijk. Want ik vind dat je het best van mensen mag vragen. Maar ik denk wel dus dat je jezelf in de vingers snijdt, omdat je ook mogelijk hele goede mensen kan missen.
Ja.
Die niet. Aan de andere kant is het misschien onmogelijk om zomaar dan in een sollicitatieprocedure waarin je mensen toch altijd maar kort eventjes spreekt, om het hele onderscheid te kunnen maken. Maar dat is dan weer eigenlijk een soort aanklacht aan het systeem, waarin je dus alleen maar beoordeeld wordt of je zo'n universiteit door bent gebanjerd. Terwijl je misschien niet geschikt bent voor de universiteit of het hbo, maar wel heel geschikt bent als sponsor, marketing.
En als ik nou zeg, misschien is dat een echt een soort Rutteaans invecht meedenkt, die eigenlijk heel fout is, van nou, stel nou dat je dus die opleiding niet hebt gedaan, maar je denkt toch dat je er heel geschikt voor bent, dan zou ik vanuit gaan dat je toch aanmeldt en dat je denkt van ik trek me daar niks van aan, ik ga even bewijzen dat ik het wel.
Vind ik een hele foute Rutteaanse invecht. Ja, dus dat je zou zeggen de hindernis overwinnen van dat iets van je gevraagd wordt wat je niet in je hebt, maar je denkt ik zal ze toch een poepje laten ruiken, dat alweer een pre is.
Ja,
dus dan is het eigenlijk om te solliciteren op banen waar je juist niet voor gekwalificeerd bent, maar dan weer een soort pre.
Ja, dus
pre.
Waar je gekwalificeerd in de zin dat je gewoon de echte kwalificatie op papier
zet. Precies, ja. Nou, dat vind ik ook wel weer een hele goede nieuwe invalshoek.
Ja.
Het is wel Rutteaans, maar ik kan ermee leven.
Oké.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun, ik zie een thema in de advertenties die we hebben.
Ai.
Het gaat over jouw hersendip en hoe die te voorkomen.
Kijk, het grappige is, Gijs, als ik dus, zou maar zeggen, een reclamemaker was, dan zou ik nooit denken, weet je wat, we gaan alles invliegen vanuit hersendip.
Aanvliegen.
Aanvliegen. Ja.
Aan de andere kant, het is herfst.
Ja.
De herfstdip is misschien een algemeen bekend fenomeen. Je kan dingen doen. Dan. Ja. Je kan de hele tijd in je bed gaan liggen.
Ja.
En denken van, oh, ach en wee. En dan kan je het heel fijn hebben in je bed.
En als
je kan ook denken, ik ga er tegenin bluffen.
Ja.
Ik ga wat doen.
I'm gonna beat the system.
En wat ga je dan doen? Dan ga je natuurlijk naar de film.
Ja.
Want dat is het heerlijke van het feit, of van het gegeven dat de zomer voorbij is.
Ja.
Dat je weer gewoon zonder vroeging, zonder scrupules, in de bioscoop kan gaan zitten.
En Gijs, dan kan je thuis de thermostaat lekker laag houden. Dan kan je lekker in de warme bioscoop gaan zitten. En ik zou zeggen, ga dan naar de allerfijnste bioscoop van Nederland.
Zeker.
AI Film Museum. Hè?
Zeker, in Amsterdam-Noord.
Ja.
Wat een hemelse plek is dat. Ik zou ook gaan naar Mountains and Molehills. Dat is een tentoonstelling van Fiona Tan, want het is niet natuurlijk een filmmuseum. Dus er worden films gedraaid, maar er zijn ook tentoonstellingen. En zij, Fiona Tan, onderzoekt manieren waarop we de wereld om ons heen vastleggen.
Ja, goed dat iemand dat eens onderzoekt.
Ja, en Tan beschouwt tijd als haar medium.
Ja.
Tijd is eigenlijk het materiaal dat ze kneedt. Ik denk nu trouwens ook aan David Bowie als ik dit lees. Tijd is het materiaal dat ze kneedt en bewerkt tot een kunstwerk. Hoe je dat precies moet zien, moet je echt naar die tentoonstelling van Bianca Tan gaan.
Ja, we kunnen er nu wel zo over praten, maar je moet het ook echt zien.
Ik kan wel alvast het tipje van de sluier oplichten. Ja. Ze doet het vaak met combinaties van stilstaand en bewegend beeld.
Ja, nou, fantastisch. Ja. En op uitnodiging van AI heeft Tan ook een nieuw werk gemaakt. Het is in deze tentoonstelling voor het eerst te zien. En ze heeft gebruik gemaakt van veel materiaal dat ze vond in de collectie van AI. Vergeten Nederlandse documentaire filmbeelden. Nou, ik ben gek op Nederlandse documentaire filmbeelden. Uit het vroege tijdperk van de stille film. Meer dan 100 jaar oud.
Ja, het is, ik heb
is
ook
fantastisch.
Al, ja, het is echt, het is heel indrukwekkend. Ik zou zeggen, ga erheen. En het leuke is, voor Teun en Gijs luisteraars, is de tentoonstelling tot en met 8 januari 2023. Dus we hebben nog even maar aan de kant.
Dat
is het ding met tijd.
Pas daar nou maar op. Ja, kneed die tijd, maar op een gegeven moment vliegt die tijd.
Precies, want het is stilstaand en bewegend beeld.
Ik heb het al zo vaak gehad. Er is een grote tentoonstelling, weet je wel.
En denk ik heb nog tot 8 januari 2023. Volgens mij trouwens de verjaardag van David Bowie.
En dan is het opeens 9 januari en denk je, ach, ik ben niet naar die
te laat.
Dus ik zou zeggen, ga gewoon deze volgende.
Ga gewoon zo snel mogelijk.
Zeer geschikt ervoor.
Ga naar de tentoonstelling en bezoeken met 20% korting. Noem Teun en Gijs aan de balie.
Oh, wauw.
Ik denk dat ik ga nu gewoon de komende tijd bij de balie van AI Film Museum staan.
Posten.
Misschien een beetje incognito, dus met een grote snor en een bril en een pet op.
Ja.
En dan ga ik gewoon luisteren hoe er rijen mensen Teun en Gijs staan.
Teun en Gijs. En niet te hard natuurlijk, want anders gaat iedereen in die rij die korting pakken.
Teun en Gijs, aan de balie of bestel een ticket online. In ieder geval is dit de code en je krijgt 20% korting. En je ziet deze fantastische tentoonstelling van Fiona Tan. En...
je kan ook nog een keer lekker naar de film daar.
En je kan ook nog een keer lekker naar de film daar.
Gijs, ik moet er even aan denken. Dat jij dus net zei van... Ik ga dan daar staan posten om te horen dat mensen die code gebruiken.
Ja.
Ik heb ooit een fantastische reportage gezien. Denk van de Amsterdamse televisiezender AT5. Waarin de... Weet ik wat, de 100.000ste bezoeker van het Joods Historisch Museum werd uitgezocht. Dus er kwam van, er stonden allemaal mensen in de rij. En zei, ja, dat is een goeie, En, dus, en toen kwamen ze op af met de bosboek. Gefeliciteerd, u bent de 100.000ste bezoeker.
Nou ja. Ja. Was helemaal niet echt 100.000.
Was niet de echte 100.000.
Nee, ongeveer.
Ongeveer, ja.
Je weet dat ook nooit precies. Hè?
Wij hebben ook ooit met een radioprogramma... Toen wilden we even weer een beetje in de publiciteit... en had onze grote radioguru Wim Noordhoek...
Wim Noordhoek.
Dan moet je gewoon zeggen... nu hebben wij de 100ste aflevering.
Ja, nu is de 100ste aflevering. Want niemand gaat dat natellen.
Nee.
Nee. Alleen met deze podcast is het lastig... omdat we zo braaf aan het nummeren zijn.
Ja.
Bij welk nummer zijn we nu?
We zijn nu bij, Gijs, 91.
91.
Dus we naderen de 100.
En hoe gaan we de 100 vieren?
Ja. Heb je al ideeën? Wil je iets speciaals?
Ja, ik weet niet.
Ja.
Wat denk jij?
Ja, iets speciaals is wel leuk.
Ben je wel in een speciale mood daarvoor?
Over 9 afleveringen ben ik in een speciale mood.
Ja, dan moet ik nog even goed over nadenken. Teun, wie zijn er al deze 91 afleveringen al bij ons geweest?
Nou, ja...
Jullie de luisteraars,
heel erg dank daarvoor.
Ja, willen jullie echt heel erg bedanken.
Guusje de Vries. Hè?
Wie is dat?
Dat is eigenlijk naast ons de hart en zo van deze podcast. En ze is jarig vandaag.
Echt waar?
Ja.
Gefeliciteerd.
Ja, Guusje, vanaf deze plek, van harte gefeliciteerd. We zullen niks lelijks over je zeggen.
Nee. Al het lelijks wat we ooit tegen haar over haar gezegd hebben, was ook scherts trouwens.
Was scherts en boert en jokkernij.
En boert en jokkernij.
Muzikale omlijsting natuurlijk, Jan en Kees Groenteman.
Jan en Kees Groenteman.
Vocale.
Kiki Jaski. Ja, heel vaardig.
Heel vaardig. Nou ja, meer dan vaardig. Fenomenaal.
Ja, fenomenaal. Ja. Inderdaad. Ja. Dat is het woord.
Stel nou, Gijs, dat je denkt van... Nou, wat een heerlijke reclames heb ik gehoord. Ik wil daar ook bij horen. Ik wil ook adverteren in die podcast. Ja.
Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Ja.
En je kan ons aanhef gewoon tegenwoordig weer... Gaan voor lieve Guusje.
Kan je weer gewoon gaan voor lieve
Guusje? Gewoon gaan voor lieve Guusje.
Dat voelt toch vertrouwd.
Dat is vertrouwd. Ze is jarig. Maak er gewoon een lieve Guusje van. En zie dat ook als een soort kortingscode.
Ja.
Om die onderhandelingen met heel erg veel soort schwung in te gaan.
Een soort smeermiddel ook.
Smeermiddel is het.
Ja.
Smeermiddel ook. Ja.
Ja.
Nou, dat was het. Qua informatie.
We gaan naar
als mensen nog onze extra aflevering willen luisteren. Ga naar petjeaf.com/teunigheid vertellen alles.
Ja. En
nog even een snelle shout-out voordat ik de Beatles tip geef. In het muziekgebouw en het Bimhuis klinken van 20 tot en met 29 oktober... de veelzijdige klanken van de cello.
Oh,
en van mijn lievelingsinstrumenten. Ja. Ligt het dichtst bij de menselijke stem. Hè?
Ja. Ja.
Tijdens de cello biennale in Amsterdam. 10 dagen lang een bomvol programma. Van 's ochtends vroeg Bach en Breakfast. Een van mijn lievelingsprogramma's. Of meer swing en groove 's avonds laat tijdens het cellofeest. En van klassiekers tot singer-songwriters, van jazz tot rock en van familievoorstellingen tot masterclasses.
Wat een veelzijdig instrument.
Ja, en wat een veelzijdig festival.
Ja.
En wat organiseren ze? Het is elk jaar een waar feest voor de muziekliefhebber. De code, 20% korting op een selectie van de concerten. En dan heb ik het onder andere over Familie, Fermi, Sally en het concert van L.E.J. En de kaarten zijn te bestellen via cellobiennale.nl/tuinengijs.
Geweldig.
Ja, dit zijn echt aanraders.
Ja.
En dan komen we nu bij de Beatles tip.
Ook een echte aanrader.
Ook een echte aanrader. Ja. En ik vind eigenlijk, ik ga nu waarschijnlijk een Beatles tip geven die ik alles... Tenminste, ik denk dat het een liedje is dat ik misschien alles heb gegeven als Beatles tip. Maar ik dacht, na dit hele verhaal over de cello, moet ik een Beatles tip geven waar de cello een prominente rol in speelt. Nou, George Martin heeft natuurlijk altijd fantastische strijkarrangementen gemaakt voor alle nummers van de Beatles. Dus de cello komt er heel vaak in tevoorschijn. Maar er is één nummer, en dat is ook nog eens, denk ik, mijn favoriete nummer van de Beatles. Het is echt een van mijn hele, hele grote lievelingen. Waar zo'n waanzinnige cello-lijn in zit, die George Martin heeft gearrangeerd. Dat ik jullie vraag, misschien heb ik het vorige keer ook wel gedaan, maar ik zeg, doe het gewoon nog een keer. Luister dit lied, zet het op je koptelefoon, doe het lekker hard. En luister naar hoe de cello hier uit zijn dak gaat tegen de zanglijn van John Lennon in. Een van de allermooiste hallucinerende, betoverende Beatle-nummers. Het heeft mijn lievelingscombinatie in een nummer, als het en heel mistroostig en heel opzwepend tegelijkertijd is.
Ja.
Een soort uptempo mineur, daar hou ik heel erg van.
Ik ook, ja.
En het is een van John Lennon's meesterwerken. I Am The Walrus.
Koekoekoetjoe.
Koekoekoetjoe, precies.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ik wil ook nog wel even benoemen dat een resting happy face is niet per se... Mensen lachen wel naar je, maar dat is niet per se flirten en dat ze met je naar bed willen.
Oh, nee.
Vond ik wel altijd teleurstellend in.
Ja.
Gewoon in de
Ja, want het
jaren.
Is ook niet per se een sexy iets, toch?
Nee, het is niet per se
om
sexy.
Om happy te zijn.
Nee.
Of happy eruit te zien.
Dat is natuurlijk dus al één zwaar ding voor ons.
Heel zwaar. Ja. Dat niemand met ons naar bed wil.
We zouden het toch zo doen? Iedere donderdag een nieuwe aflevering.
We zouden het toch zo doen?
Meer van dit.